Goedemorgen allemaal. Fijn dat we allemaal weer in deze dienst kunnen zijn. Dat u de oproep van de Heer ook gevolgd hebt om bij elkaar te komen vanmorgen en zijn naam ook groot te maken. Voordat we de livestream starten, wil ik graag dat u gaat staan rondom het overlijden van Esther van de Meiden. Afgelopen week is toch nog plotseling op jonge leeftijd overleden Esther van de Meiden. Ze was niet vaak in onze gemeente, omdat ze MS had. En ze heeft ook kanker gekregen, wat haar fataal is geworden. Aanstaande woensdag zal ze begraven worden op 8 november om 13:30 hier in deze gemeente. Daarna zal de begrafenis plaatsvinden en om 4:00, ook op woensdag, is dan de condoleance hier. Dan hebt u alvast die gegevens. Het wordt ook nog doorgegeven via een brief op de mail. Ik denk dat het goed is om samen ook te bidden. Heere God, we staan hier zo voor uw aangezicht om het leven ook te herdenken van Esther van de Meiden. Heer, ze heeft een zwaar leven gehad met een ernstige ziekte en nog een ernstigere ziekte daaroverheen. Heer, we willen denken aan haar zoon die nu achterblijft zonder moeder en ook een moeilijk leven heeft. Heer, wilt u hem heel veel kracht en heel veel van uw liefde geven. We willen ook denken aan haar moeder, Esther's moeder. Wilt u haar ook sterken in deze moeilijke tijd? Wilt u ons ook helpen om, ondanks dat we haar niet zo goed kenden, ook er te zijn voor die familie. Heer, wilt u haar in uw liefde ook omarmen. Amen. Dan mag de livestream aan van mij. Nogmaals welkom allemaal. Ook de mensen die thuis meekijken en met ons deze dienst willen beleven. Fijn dat u er allemaal bent en dat we ons verbonden mogen weten. Ook dominee Tjerk, van harte welkom. Fijn dat je met ons het woord van God wilt delen. En we hopen en bidden dat we onze harten ook open mogen staan voor wat de Heer ons deze morgen wil zeggen. Ik had geluk, want ik mocht een lied opgeven, namelijk het eerste lied. En dat is het lied Verberg mij nu onder uw vleugels, Heer. En toen ik hoorde dat ik een lied op mocht geven, dat mag ik natuurlijk niet zo vaak, moest ik gelijk aan dit lied denken. Soms overkomt het mij in een moeilijke situatie dat er ineens een melodie in mijn hoofd komt. En ik weet dat ik bij dit lied lag ik in het ziekenhuis en ik had net een verdoving gehad. En dat duurt lang voordat dat werkt en ze je door kunnen sturen naar de operatiekamer. En de hele tijd kwam die melodie in mijn hoofd, dan die tekst Verberg mij nu. En ik had eigenlijk niet door wat voor liedje is dat nu. En toen ik uit de operatie kwam, toen heb ik dat liedje opgezocht, die melodie. En dan klopt die tekst zo fantastisch mooi bij het moment wat ik daar beleefde, dat ik dat graag met u wilde delen. Dus dat lied gaan we zingen. Opwerking 695. Fijne dienst.
Goedemorgen allemaal. Als we zo'n lied met elkaar zingen, dan word ik stil, u bent mijn God. Toen dacht ik stel mij straks even aan u voor, maar laten we eerst een moment stil zijn. Stil voor onze Heer en ons richten ook op hem in dat moment van stil gebed. Heer, zo komen wij bij u. En juist in dat soort momenten van afhankelijkheid, zoals Rut ook deelde, dan beseffen we ook weer, wij zijn afhankelijk van u. Heer, en daarom zeggen we ook aan het begin van deze dienst dat we afhankelijk zijn van u. Heer, en daarom zeggen we ook die woorden, dat onze hulp en onze verwachting ook vanmorgen weer is gelegen in handen van u. U die de hemel en de aarde heeft gemaakt. U die ons trouw blijft en die nooit loslaat het werk dat uw hand eens is begonnen te doen. Onder uw genade, liefde en vrede mogen wij elkaar dan ook begroeten vanmorgen. Van hij die was, hij die is en hij die komt. Amen. Welkom en ik zei al even, ik zal me eerst eens even aan u voorstellen. Mijn naam is Tjerk Boscher. Opgegroeid wel in een baptistnest in Hoge Zand. En vervolgens op een gegeven moment, nadat ik op Vinkenhof ben gaan studeren, ben ik daarmee gestopt, maar heb later de deeltijdopleiding nog weer opgepakt. En op dit moment ben ik voorganger in Noord-Burgum voor 50%. En voor het overige geef ik GVO-uren. Ik weet niet of u weet wat dat is. Dat is godsdienstvormingsonderwijs. En dat wordt dan voornamelijk gegeven binnen het openbaar onderwijs. En dat is eigenlijk wel heel erg mooi. Collega? Oh, dat niet. Ja. Soms kom ik wel eens collega's tegen. Dus dat is heel erg mooi om dat met elkaar te mogen combineren. Nou. Tot zover even over mezelf. En ik moest niet vergeten om ook de hartelijke groeten vanuit Noord-Burgum over te brengen. Want vroeger ging dat wel zo, hè, dat je de groeten overbracht als gemeente. Maar toen zeiden ze weer van, dat moet je nu ook doen hoor. Dus dat doen we nu ook. Ik breng de groeten over vanuit Noord-Burgum. En terug. Nou, dan moeten we dat ook weer doen, hè. Ja. Goed. We gaan zingen. We gaan zingen over de grootheid van God, want soms zit het helemaal in de hele kleine dingen, hè? Dat je zomaar ineens iets ziet en de grootheid van God komt dan eigenlijk op je af. Maar het kan ook in de grote dingen zitten. Onze Heer is groot en soms dan denken wij wel eens, zo zit het met God in elkaar. En dan blijkt toch dat er weer een verrassende andere weg is. We gaan erover zingen, bezing de macht van God de Heer.
Thank you.
Hey, eigenlijk vind ik het altijd een beetje wel vreemd, hè? We hebben aan het begin van de dienst een kindermoment. Willen alle volwassenen dan even de zaal verlaten? Nee, flauwekul natuurlijk. Maar het is altijd wel gek natuurlijk, hè? Want eigenlijk kunnen volwassenen die kunnen vaak net zo goed meedoen, toch? Of niet? Ja, we zitten hier toch met z'n allen bij elkaar. Hey, en we hebben allemaal, als het goed is, een eigen huisje. En degene die de kinderboekenweek hebben meegemaakt... Even kijken, wie heeft op school iets met de kinderboekenweek gedaan? Oh, genoeg. Oké. Okay. Kan jij je nog even herinneren wat het thema was van de kinderboekenweek? Weet jij dat nog? Bij mij thuis. Ja, dat klopt. Bij mij thuis. Hey, en dat is natuurlijk een heel erg mooi thema. En ik kan van alles en nog wat aan jullie vragen over hoe het dan bij je eigen thuis is. Want thuis doe je eigenlijk allemaal hele mooie dingen. Maar het grappige is, wie heeft er wel eens heimwee? Wie heeft er wel eens heimwee? Nooit heimwee hier? Nooit iemand die heel lang op vakantie is en denkt, ik wil weer terug naar huis? Toch wel? Ja? Of dat je aan het logeren bent in een vreemd huis en dat je denkt van, wat een enge geluidjes eigenlijk allemaal. Vroeger wel. Ja. Ja. En het gekke is dan eigenlijk, waar denk je dan aan? Wat mis je dan het meest? Eigenlijk vaak je vader en moeder, hè? Eigenlijk de mensen die het dichtst om je heen staan, je mist je vader en moeder dan het meest. Want dan wil je het liefst weer bij je vader en moeder in de buurt zijn. En dat is wel heel erg bijzonder. Dus eigenlijk is je thuis voelen, is eigenlijk een plekje waar mensen bij horen. En dat is een beetje ook zo eigenlijk bij God. Weet je, als je vraagt aan mensen, waar woont God? Wat zeggen mensen dan? Wat zeggen jullie? Waar woont God? Heel goed, in je hart. Kijk, dat zijn de slimme mensen. Want heel vaak zeggen ze, oh, die woont in de hemel. Ja. Nou, jij kent de Bijbel wat dat betreft dan veel beter. Want God wil bij mensen wonen. Dat is het bijzondere eigenlijk. God wil bij mensen wonen. Dus bij God is het ook zo dat God thuis is bij mensen en dat jij ook thuis mag komen bij God. Bijzonder, hè? Dat thuiskomen eigenlijk dat gevoel is van je hoort er eigenlijk bij. Nou, omdat natuurlijk het thuiskomen, het thuisgevoel en God die wil wonen in je hart zo'n belangrijk plekje is, kunnen we eigenlijk dat bekende liedje niet overslaan. Is je? Precies. Dus die gaan we even met elkaar zingen. eigen plek, maar ik wil graag nog even voor jullie bidden en ook voor ons, zoals we hier bij elkaar zijn. Vader in de hemel, we willen u danken dat we altijd bij u mogen komen. Dat we thuis mogen komen bij u. Dat we ons ook mogen thuis voelen bij u. En dat willen we allereerst ook bidden. Als we hier vanmorgen bij elkaar zijn, dat we ons thuis mogen voelen bij u en bij elkaar. Heer, en we willen u ook bidden. Bidden, Heer, dat we een goede ochtend met elkaar mogen hebben. En dat we een stukje van u mogen ontdekken. Dat willen we bidden in Jezus' naam. Amen. Nou, jullie gaan naar jullie eigen plek en wij gaan nog een lied met elkaar zingen. Voorwaarts gaan wij in het licht. Met elkaar lezen uit de Bijbel. En ja, dat is eigenlijk ook een verhaal die denk ik op heel veel mensen indruk al heeft gemaakt. Tenminste, het verhaal van Sadrach, Mesach en Abednego. Het staat in Daniël 3. In ieder geval vond ik het altijd een van de meest fascinerende gedeelten. Alleen het probleem bij dit gedeelte is dat er heel veel herhalingen in staan. En toch zul je het helemaal moeten lezen om er een geheel eigenlijk van te maken, want het hoort allemaal bij elkaar. Dus ik lees vers 1 tot en met 30, dat is Daniël 3. En schrikt u niet van de vele herhalingen. Op een dag gaf koning Nebukadnezar opdracht om een gouden beeld te maken. 60 el hoog, 6 el breed. En hij liet het opstellen in de provincie Babel, in de vlakte van Dura. Vervolgens ontbood hij de satrapen, de stadhouders, gouverneurs, staatsraden, schatbewaarders, rechters, magistraten en alle bestuurders van de provincies. Ze moesten de inwijding bijwonen van het beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. De satrapen, stadhouders, gouverneurs, staatsraden, schatbewaarders, rechters, magistraten en alle bestuurders van de provincies kwamen bijeen om het beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht in te wijden. Ze stelden zich op voor het door Nebukadnezar opgerichte beeld. Een heraut liep met luide stem: volk en naties, welke taal u ook spreekt, luister naar dit bevel. Zodra u de muziek hoort van hoorn, panfluit, lier, luit, harm, dubbelfluit en andere instrumenten, valt u op uw knieën neer. En buigt u in aanbidding voor het gouden beeld dat koning Nebukadnezar heeft opgericht. Wie niet neerknielt en buigt, zal onmiddellijk in de brandende oven worden gegooid. En dus knielden alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, zodra ze de muziek van hoorn, panfluit, lier, luit, harp en andere instrumenten hoorden, en bogen zij in aanbidding voor het gouden beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Enkele Chaldeeën namen de gelegenheid te baat om de Judeërs te beschuldigen. Ze traden naar voren en ze zeiden tegen koning Nebukadnezar: Majesteit, leven in eeuwigheid. U hebt bevolen dat iedereen die de muziek van hoorn, panfluit, lier, luit, harm, dubbelfluit en andere instrumenten hoort, op zijn knieën moet neervallen en het gouden beeld moet aanbidden. En dat ieder die weigert in een brandende oven moet worden gegooid. Er zijn enkele Judese mannen aan wie u het bestuur over de provincie Babel hebt opgedragen, Sadrak, Mesak en Abednego. Deze mannen storen zich niet aan uw bevel, majesteit. Ze vereren uw god niet en buigen niet voor het gouden beeld dat u hebt opgericht. Nebukadnezar barstte in woede uit en hij beval Sadrak, Mesak en Abednego bij hem te brengen. Toen de mannen voor de koning waren geleid, voer Nebukadnezar uit: Is het waar, Sadrak, Mesak en Abednego, dat jullie mijn goden niet vereren en niet willen neerknielen voor het gouden beeld dat ik heb opgericht? Luister goed. Als jullie je bereid tonen, zodra je de muziek van hoorn, panfluit, lier, luit, harp, dubbelfluit en andere instrumenten hoort, op je knieën te vallen en in aanbidding te buigen voor het beeld dat ik gemaakt heb, maar weigeren jullie te buigen, dan worden jullie onmiddellijk in een brandende oven gegooid. En welke god zal jullie dan uit mijn handen kunnen redden? Sadrak, Mesak en Abednego zeiden hierop tegen koning Nebukadnezar: Wij vinden het niet nodig uw vraag te beantwoorden. Want als de god die wij vereren in staat is ons te redden uit de brandende oven en uit uw handen, dan zal hij ons redden. Zo niet, weet dan, majesteit, dat wij uw goden niet vereren, nog buigen voor het gouden beeld dat u hebt opgericht. Nebukadnezar werd razend. En met een van woede vertrokken gezicht keek hij Sadrak, Mesak en Abednego aan. Hij gaf opdracht de oven 7 maal heter te stoken dan men gebruikelijk deed. En hij beval enkele van de sterkste mannen uit zijn leger om Sadrak, Mesak en Abednego te knevelen en in de brandende oven te gooien. De mannen werden gekneveld en met kleren en al, met jassen, broeken en mutsen, in de brandende oven gegooid. Omdat het bevel van de koning strikt was opgevolgd en de oven uitzonderlijk heet was gestookt, werden de mannen die Sadrak, Mesak en Abednego naar boven brachten door de uitslaande vlammen gedood. De 3, Sadrak, Mesak en Abednego, vielen gekneveld in de laaiende oven. Toen sloeg de schrik koning Nebukadnezar om het hart. Hij stond haastig op en hij zei tegen zijn raadsheren: Wij hebben toch 3 geknevelde mannen in het vuur gegooid? Ze antwoordden: Zeker, majesteit. Hij vervolgde: Ik zie de 4 vrij rondlopen in het vuur. Ze zijn ongedeerd en de 4e lijkt op een godenzoon. Nebukadnezar liep naar de deur van de brandende oven en riep: Sadrak, Mesak en Abednego, dienaren van de Allerhoogste God, kom naar buiten, kom hier. Toen kwamen Sadrak, Mesak en Abednego uit de vlammen naar buiten. De satrapen, stadhouders, gouverneurs en raadsheren van de koning drongen naar voren. Ze bekeken de mannen. En ze zagen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam. Geen haar op hun hoofd was verschroeid. Hun jassen waren nog heel. Er hing zelfs geen brandlucht om hen heen. Nebukadnezar nam het woord. Hij zei, geprezen zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren gered. Ze hebben op hem vertrouwd. Ze hebben het bevel van de koning genegeerd en hun lichaam prijsgegeven, omdat zij voor geen andere dan hun eigen God willen neerknielen of buigen. Daarom vaardig ik het bevel uit dat een ieder van welk volk, welke natie of taal ook, die zich oneerbiedig uitlaat over de God van Sadrach, Mesach en Abednego, in stukken wordt gehakt. En dat zijn huis in puin wordt gelegd. Want er is geen God die kan redden als deze. Vervolgens gaf de koning Sadrach, Mesach en Abednego een hogere positie in de provincie Babel. Blijft een apart karaktertje, die koning, hè? We lezen het tot zover. En we willen er straks ook met elkaar natuurlijk over nadenken. Ook het is leggen naast onze actualiteit waar we op dit moment mee zitten. Nou is het zo dat toen ik dit ging voorbereiden, toen stond er heel vaak boven de vierde man. Nou weet ik niet of u ook voetbal kijkt. Ja? Maar ook bij voetbal heb je een vierde man. En de vierde man, dat is altijd die scheidsrechter langs de lijn een beetje. En die moet dan proberen om alles rondom het veld in goede banen daarin te leiden. Nou ja, dit is natuurlijk een hele andere vierde man die op een gegeven moment verscheen. Maar ik weet niet hoe het u vergaat. Maar dit Bijbelgedeelte, daar staat natuurlijk heel wat eigenlijk op het spel. En je zou het misschien wel heel goed ook in de actualiteit kunnen neerleggen. Daniël 1 tot en met 6, dat zijn wat verhalende gedeelten. Maar Daniël blijft een profetenboek. En heel vaak halen we Daniël 7 tot en met 12 halen we aan als zijnde profetieën. Profetieën met een wat ingewikkelde, beetje openbaringachtige uitleg. En we zien zelfs ook verbanden tussen het boek Openbaring en Daniël. En dan begin ik eens even met het allereerste wat zich hier voordoet. Hebt u gemerkt hoe hoog het beeld is? Ja, 6 bij 60, hè? Die getallen 6. Ook zo'n fenomeen wat we heel vaak aanhalen als het gaat om openbaring. Als het getal van het beest. En het getal 6. Het getal 6 is het getal van de mens. Je komt een beetje op een merkwaardig fenomeen. Ja, je komt een beetje op een soort naald zoals hier op de jachtlaan staat. Dan van 60 meter hoog. Nou, 60 L staat er eigenlijk, hè? 20 meter hoog, dus het is redelijk vergelijkbaar misschien wel. En daarom vind ik het jammer dat het soms is wegvertaald. Dat we er meters van gemaakt hebben. Want het betekent dat er hier sprake is weer van een machthebber, van een mens. En die mens, dat wil de hele wereld naar zijn eigen hand zetten. En is dat niet juist een fenomeen waar we in deze tijd heel veel mee te maken hebben? Zoek een plekje. Welkom. Zoals het getal 666 natuurlijk ook staat voor de mens die daarin eigenlijk wel heel sterk op zichzelf vertrouwt. Is dat geen gevaar wat we op dit moment eigenlijk ook in onze samenleving zien? Zeker bij ons in het Westen. Er zijn een aantal machthebbers, maar we hoeven het niet zozeer over die machthebbers te hebben. Maar we kunnen het ook over onszelf hebben. In hoeverre willen we alles zelf bereiken en zelf in de hand nemen? Weet u wat ik heel erg vind? Ik vind heel erg dat tegenwoordig ook binnen de kerken er zo, en juist binnen evangelisch georiënteerde kerken, er zoveel splitsingen zijn. Alsof we ons niet meer in de verscheidenheid bij elkaar kunnen herkennen. Terwijl we toch hetzelfde belijden als we hier met elkaar aanzitten aan het avondmaal. Hetzelfde belijdenis. Zou dit gedeelte dan misschien ook wel niet veel meer kunnen zeggen over ons? Want hoe makkelijk gaan wij mee? Hoe makkelijk gaan wij met onze tijd mee? Hoe gaan we met de beïnvloeding mee? Ik denk dat het hier in de gemeente niet heel erg veel anders is gegaan, dat ook in de coronatijd er op een gegeven moment discussies opkwamen over wel of niet vaccineren. En hoe mensen tegenover elkaar konden komen te staan, zelfs binnen een kerk, als het ging over wel of niet vaccineren. En we lieten ons elke keer weer, ook via de sociale media, lieten we ons bevestigen in onze mening, aan welke kant we ook stonden. En dit is precies de tijd waarin je zo makkelijk meegaat met datgene wat je op sociale media krijgt aangeboden. Want zo zitten die algoritmes nou eenmaal in elkaar. Wij gaan zo makkelijk mee en we hebben een of andere mening en we moeten bij een of andere niche horen. Het lijkt alsof we de verzuiling helemaal nog niet hebben opgegeven. Want elke niche is de beste. En ik denk wel eens straks als we weer gaan kiezen op 22 november. Het is typisch Nederlands dat we zoveel partijen hebben. Is dan de een beter dan de ander en waarin ga je dan mee? Een beeld waar ook Sadrak, Mesach en Abednego mee te maken hebben. En dan hebben we nog dat aspect van het vuur. Vuur is op zich ook al een heel bijzonder fenomeen als het gaat in de Bijbel. We lezen vanuit het Nieuwe Testament dat je door het vuur gelouterd wordt. We lezen ook vanuit het Oude Testament in Jesaja 43 dat God belooft dat zijn kinderen niet omkomen door water of door vuur. Vuur zien we ook in de Bijbel terug in de brandende braamstruik. En daar verbrandt er niets. Daar waar God een vuur ontsteekt, daar is dat vuur niet vernietigend. Maar daar waar vuur vanuit het heidendom een rol gaat spelen, daar is het vuur wel vernietigend. Denk maar aan Elia en de Baalpriesters, waar het vuur uit de hemel komt. Het is ook precies daarom waarom Joodse mensen er ook eigenlijk nooit voor kiezen om gecremeerd te worden. Omdat vuur gekoppeld wordt aan het heidendom. Vuur is ook zo'n fenomeen. Maar waar zijn wij nou bang voor? Want dit is een typisch voorbeeld van angst. Je gaat mee met de massa. En opnieuw komt dit te sprake in Babel. We hadden het al met de torenbouw van Babel. Waarin ook al die mensen mee moesten in dat ene beweging van het bouwen van die toren. En waar God weer zorgde voor verscheidenheid. Door de verscheidenheid te herstellen in de talen. Door ons weer afhankelijke mensen van elkaar en van hem te maken. Bescheidenheid is juist de kracht van de schepping. Zoals de hele schepping in elkaar zit, zo vernuftig en dat alles van elkaar afhangt, maar toch een kringloop vormt. Het is wonderlijk hoe God dat allemaal heeft gemaakt. Het een kan niet zonder het ander. En zo zijn ook wij gemaakt als verschillende mensen, waarin de een niet zonder de ander kan. En bovenal waarin wij niet zonder God kunnen. En als wij dan een mens dreigen te worden die menen zonder God te kunnen, en onze mening laten bepalen door de groepsdruk, dan wordt het gevaarlijk. En die waarschuwing, die klinkt door dit Bijbelgedeelte heen, denk ik wel heel erg duidelijk. Angst is een slechte raadgever. En hoe makkelijk zal je ook zelf misschien wel meegaan? Als iedereen dat doet, ze hebben volgens mij wel eens ooit een eerste experiment gedaan. Zetten ze 10 mensen op een rijtje en die geven ze allemaal een briefje van jij een kangaroo, jij een kangaroo, jij een kangaroo, jij een flamingo, jij een kangaroo, kangaroo, kangaroo. Oké, je moet nadoen datgene wat jij op het briefje hebt staan. En iedereen hipt als een kangaroo, maar dan komt diegene die de flamingo moet zijn. Maar die denkt dan, oh, zal ik het dan verkeerd doen of zo? En die gaat mee. Hoe makkelijk ga je mee met de muziek? Want muziek is ook zoiets wat je kan beïnvloeden. Zoals ook in andere culturen met trance wordt gebruikt. Hoe makkelijk ga je mee? Zou dit niet iets zijn wat je zelfs kunt toepassen in de situatie van Israël en Hamas op dit moment? Ik bedoel dit. De reacties onderling op elkaar zijn natuurlijk niet zo simpel als het gaat over er is oorlog, ze zijn het niet met elkaar eens, dit is mijn land, dit is jouw land. Zo simpel zit het natuurlijk helemaal niet. In 1948 werd niet voor niks de staat Israël opgericht. Dat kwam omdat de Joden al die tijd in de diaspora waren verstrooid. En juist in de Tweede Wereldoorlog weer opnieuw werden vervolgd. En dat er eindelijk een plek zou kunnen komen waar ze in rust, in vrede en in vrijheid met elkaar konden leven. En die angst, die zit heel diep in Israël. En als je daarin wordt aangevallen, dan gaat die angst inderdaad zo ver dat je niet eerder stopt voordat je het gevoel hebt dat je veilig bent. In die zin is het goed te begrijpen wat Israël doet, al is het verdrietig en verschrikkelijk wat het allemaal aan slachtoffers kost. Maar hetzelfde geldt natuurlijk voor Palestijnen. Sinds 1948. Hoe groot is die angst wel niet aangewakkerd? 700.000 Joden die vanuit de Arabische wereld moesten vluchten. Naar Israël zijn gegaan, eigenlijk een Arabische cultuur hebben als Jood. Omdat de Arabische wereld nou eenmaal steeds meer een hekel aan Israël heeft gekregen door datgene wat er is gebeurd. Ook angst. Angst is een slechte raadgever. En wat we van Sadrach, Mesach en Abednego kunnen leren, dat is dat zij volop bleven vastklampen aan hun Heer. Hun Heer die waarop ze vertrouwden. En het belangrijkste zinnetje in dit gedeelte, dat staat dan ook in het midden. Dat is heel vaak zo overigens in de verhalen van het Oude Testament, dat het belangrijkste zinnetje precies in het midden ongeveer staat. Wij zullen niet buigen voor het beeld. En deze God zal ons redden. Maar, en dan komt het, zelfs indien niet, dan nog gaan we niet buigen voor het beeld. Wij vertrouwen erop dat Gods plan groter is en beter is dan wat wij met z'n allen als mensen verzinnen. En dit is een ander vertrouwen als een gebedsvertrouwen van: Heer, ik bid u, wilt u mij beter maken, zodat mij niks overkomt, zodat ik niet sterf. Nee, want dan komt daar het zinnetje achteraan, want zelfs indien niet, ik geloof dat uw plan en uw verbondenheid met mij sterker is en dat ik gered zal worden. Dwars door het vuur heen. Dwars door het water heen. Als u bent gedoopt, dan hebt u dat al op een eerder moment beleden. Dwars door het water heen bent u toen uw oude leven gestorven. En in die zin kunnen wij dus niet meer sterven als kinderen van God. Ja, hier op aarde zal ons leven ten einde komen, maar dat geldt voor ons allemaal. Maar we mogen eraan vastklampen en erop vertrouwen dat het plan van de Heer goed is. En dat we zo onderweg mogen zijn en dat mag ons rust en vrede geven. Dat is precies waarvoor Jezus naar deze aarde is gekomen. Dat is waar we straks met Kerst weer over gaan zingen, over de vrede op aarde, waarvoor Jezus is gekomen. Dat is precies wat Jezus zijn leerlingen toewenst op het moment dat hij is opgestaan en zegt tegen zijn leerlingen: vrede zij u. Jullie mogen de vrede ontvangen opdat jullie al mogen leven. En dat vertrouwen mag ons bij elkaar houden als gemeente. Maar dat vertrouwen mag ons ook de hoop, de rust en de vrede geven in alles wat er op je afkomt. In alles waar je misschien wel in gedwongen wordt om in mee te gaan. En het is belangrijk om daar waakzaam op te blijven. Want dat is wat de grote boodschap natuurlijk ook van dit Bijbelgedeelte is. Blijf waakzaam. Maar blijf ook trainen. Want we lezen niet voor niks in Daniël 1 en 2... dat ook Sadrach, Mesach en Abednego ook zichzelf hebben geoefend in bepaalde dagelijkse ritmes. Dat zou je kunnen zien als de vaste momenten waarop je Bijbel leest en bidt. Dat zou je kunnen zien als de vaste momenten waarop je naar de dienst komt. Een ritme vasthouden. Het helpt ons om vol te houden en om waakzaam te zijn. En we gaan straks met elkaar het avondmaal vieren. En dat mag een feest zijn. Weet u, we noemen het altijd een gedachtenismaaltijd, maar het is een gedachtenismaaltijd die Jezus heeft ingesteld op weg naar de toekomst. Omdat we zijn kinderen mogen zijn, mogen we eten opdat we mogen leven. Mogen we drinken omdat Hij met ons verbonden is. En als Hij in ons leven woont, zijn wij met Hem gestorven en zullen wij ook met Hem opstaan. Opstandingskracht van Christus is in ons aanwezig als we zijn kinderen zijn. Het is geweldig dat we dat zo met elkaar mogen vieren. Ik wens ons toe dat, ondanks al die gekke theorieën die je de laatste tijd allemaal hoort en al die dingen die je misschien wel bang maken over de toekomst, dat je mag ontdekken: ik heb de vrede van Christus in mijn hart, want ik ken Hem. En als je dat nog niet kent en je zegt in je leven: ik kan niet zonder Jezus, ik wil ook helemaal niet zonder Jezus, maar er zijn nog zoveel dingen in mijn leven waarvan ik zeg: oh, daar ga ik in mee. Misschien is dat juist wel het moment waarop je zegt: ja, maar ik wil eigenlijk helemaal niet zonder Hem. Ik kan eigenlijk helemaal niet zonder Hem. Laat ik voor Hem kiezen. En dat mag je aangeven ook op dat moment door de doop. Door het water heen, dat je je oude leven sterft, maar dat je als opgestane kind van Hem met Hem mag leven. Betekent het dat je nooit meer angst hebt? Nee, dat niet. Maar wel dat we de vrede in ons hart mogen ervaren in wat er ook gebeurt. Amen. Ga met elkaar ook zingen en kijken naar het fragment Stil, mijn ziel, wees stil. Welkom aan de tafel van de Heer. En ik zei al, het is heel bijzonder, het is een gedachtenismaaltijd. Aan de ene kant gedenken we het sterven van de Heer, maar het woord gedenken geeft eigenlijk al aan dat het ook betekenis moet hebben voor het hier en nu. En dat is ook wat je jezelf kunt afvragen, wat betekent het sterven van de Heer voor mij? Dat ik voor hem heb gekozen, maar ook dat hij voor mij heeft gekozen. Dat ik bij hem mag horen. Dat hij voor mij de weg van lijden is gegaan en de weg van sterven. Dat hij ook voor mij is opgestaan en laat zien dat de dood hier op aarde niet het laatste woord heeft. Maar dat hij een Heer is van de levenden, zoals Jezus dat zelf ook getuigt. Als je dat ook kunt belijden, dan is het de Heer zelf die ook uitnodigt. We doen dat dan weliswaar binnen de gemeente, maar het is de Heer zelf. De Heer zelf die u ook uitnodigt om dan te zeggen, neem het brood dat leven geeft. Neem de beker van het verbond. Het verbond in het bloed van Christus, dat hij ook deel mag zijn vanuit je hart. Zijn er ook gasten vanuit andere gemeenten hier aanwezig die zeggen van, ik zou ook wel heel graag deelnemen hier in de gemeente aan het avondmaal, want dan is het gebruik omdat je bij elkaar aan tafel zit om je even aan elkaar voor te stellen. Is er iemand? Ik geef eerst u het woord.
Mijn vrouw Helene, ik ben Jan Salver. We zijn beide kinderen van de Heer, gedoopt en zijn lid van een gemeente in Hoogeveen. Waar ik denk ik hier het woord mag brengen. Spreken. Waarom Hoogeveen? Omdat wij daar het grootste gedeelte van het jaar toevallig op bekend zijn. En wij wonen sinds een korte tijd hier.
Van harte welkom natuurlijk, zeg ik ook zelf als gast natuurlijk. Ja.
Ik ben Ingrid Bosje, ik ben getrouwd met Jack. En dit is voor het eerst dat we hier in de gemeente zijn, maar ik ben al gedoopt toen ik 15 jaar was. En ik heb de Heer al mijn hele leven dichtbij ervaren, vanaf dat ik heel jong was. En ook in de diepe dalen, hij was erbij. En ook op de top van mijn hele leven. Ik ben dankbaar dat ik zijn kind mag zijn.
Nou ja, Ingrid. Ik kan het alleen maar beamen. Fijn om zo met elkaar ook aan de tafel van de Heer aan te zitten, waar je ook bent. Maar dat verbind je met elkaar. En het bijzondere is, kijk, heel vaak zeggen mensen van het avondmaal, dat vier je voor jezelf. Nou, een beetje wel natuurlijk, omdat het gaat om je eigen besluit, maar kijkt u ook eens tijdens het eten van het brood en het drinken van de beker om u heen? En geniet u er eens van dat er veel meer mensen zijn die ook die keuze voor Jezus hebben gemaakt. Wat geweldig toch? Dat we met elkaar dat kunnen vieren en dat we dat met elkaar kunnen zeggen. Ook een beker van verbinding en gemeenschap. Ik wil u vragen, broeder Johan, wilt u ook met ons bidden, ook voor het brood?
Lieve Vader in de hemel, we willen zo aan het begin van deze tafel, deze maaltijd, Heer, bij u komen. En u danken, Heer, voor het werk wat u heeft gedaan aan het kruis. Heer, u heeft onze zonden gedragen en de weg vrijgemaakt, Heer, naar God de Vader. En ja, dat we mogen opstaan in een nieuw leven en dat mogen we gedenken. En daar danken we u voor. Laat het ook zijn dat het een licht mag zijn naar buiten. Ja, en wilt u ons zo sterken. Dank u wel. Amen.
Amen. Toen Paulus schreef over het avondmaal, toen schreef hij de volgende woorden aan de gemeente in Korinthe. Juist ook een gemeente van verscheidenheid. Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood. Hij sprak het dankgebed uit. Hij brak het brood en hij zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo willen we ook met elkaar het brood breken. Het brood wat eigenlijk vanuit dezelfde bron komt. Maar hoe wonderlijk. Hoe wonderlijk dit teken. Het teken van het mogen leven. Het teken van, ja, dat Jezus ook spreekt door zulke gewone dingen als eten en drinken. En dat we dat ook mogen zien als de primaire levensbehoefte. Zoals ook dit een primaire levensbehoefte mag zijn. Vader in de hemel, u hebt ons dit teken gegeven. En daarom zullen we het ook blijven doen, totdat u komt. Amen. En Jezus sprak, neem eet, dit is mijn lichaam voor u. Als we verder lezen, dan staat er, zo nam hij na de maaltijd ook de beker. En hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Prachtig dat we mogen verkondigen. Zonder misschien woorden, maar juist met tekenen. Zuster Janneke, mag ik u vragen te danken, ook voor de wijn.
Heere God, Vader in de hemel, Heer, we danken u dat u ons bij elkaar heeft gebracht. In alle verscheidenheid ons geroepen heeft om hier vanochtend te zijn. En te delen ook in brood en in wijn. Heer, en we willen ook onze afhankelijkheid van u ook belijden zo vanochtend. Heer, het is uw zoon die naar het kruis is gegaan. Heer Jezus, u bent het die hebt geleden en bent gestorven. En alleen daarom kunnen wij hier zo vanochtend zijn en delen in brood en in wijn. Heer, we danken u dat uw bloed gevloeid heeft en dat we daarom tot u mogen komen. Amen.
We schenken ook de beker. En zoals we dat vanuit het verleden gewend waren, komt het eigenlijk vanuit dezelfde beker. En mogen we elkaar ook die beker al verkondigend aanreiken. Hier is het offer van Christus ook voor jou. Het is mooi dat we zo met elkaar ook zo de wijn mogen drinken en uit de beker mogen drinken. Helaas, door de omstandigheden op deze manier. Maar het is wel beter, denk ik, qua gezondheid. Vader in de hemel, wij drinken deze beker. De beker waarmee we ook weer mogen verkondigen dat u zich hebt verbonden met ons door het nieuwe verbond in uw bloed. We zullen dit blijven doen totdat u komt. Amen. mogen drinken, opdat Christus door het nieuwe verbond ons het leven geeft. Wat geweldig dat ik mag leven door Christus, maar ook dat u mag leven door Christus. En dat dat ons met elkaar mag verbinden. Zullen we de Heer ook danken? En dat wil ik eigenlijk, ik vind het altijd heel erg mooi. Sommige mensen vinden het altijd moeilijk om te danken en om woorden te zoeken, hè, als ze bidden of danken in een gemeente. En dat vind ik altijd, het popcorngebed vind ik altijd een geweldige oplossing. Zeg gewoon waar je dankbaar voor bent. Dus noem gewoon één ding en de Heer die begrijpt het. En dan popt er hier wel weer wat op en daar weer wat op en daar weer wat op. En ik zal het met u afsluiten.
Heer, dank u wel dat u ons niet als wezen hebt achtergelaten, maar dat u ons uw Heilige Geest hebt gegeven, van waaruit wij mogen spreken en onze dingen doen, en dat die Heilige Geest in ons is en dat veroorzaakt, dat geeft, de gemeenschap der heiligen. Daar danken we u voor. Amen.
Dank u wel, Heer, dat we hier met elkaar het avondmaal mochten vieren. De tekenen van brood en wijn. Dank u, Heer, voor de gemeenschap die we met elkaar hier mochten beleven en ervaren. Dank u ook vooral voor de gemeenschap met u. Heer, dat we mogen weten dat u erbij bent. Heer, dat u op ons leven betrokken bent. Elk bij ons persoonlijke. Dat u ons door en door kent. En dat we ook zo bij u mogen komen. Heer, er speelt op dit moment veel in de wereld. Vooral ook rondom Israël. In het conflict met Hamas. Heer, we willen nu bidden. Dat u de vrede geeft. De vrede vooral van Christus. En dat er mag worden ontdekt, Heer, dat... Heer, bij u de toekomst is. Dat er afhankelijkheid is bij u. We bidden u voor de vrede van Jeruzalem. We bidden u ook voor alle mensen, Heer, bij welke kant door ze ook horen. Heer, dat u hulp wil geven. Dat de levens gespaard mogen blijven. We bidden u ook, Heer, voor uw volk. Volk, Heer, waar zoveel over in de Bijbel staat. Heer, maar waar ook nog heel veel dingen mee gebeuren. Heer, wij kunnen niet weten wat er allemaal gaat gebeuren. Maar Heer, wilt u het leiden. En daarom willen we ook het in uw handen leggen. Maar bidden. Bidden ook, Heer, voor de vrede. En misschien dan niet de vrede zonder wapens. Maar vooral dan ook de vrede, Heer, in u, van Christus in ons hart. En ik wil u ook dat bidden voor onszelf. Want er gebeurt ook in levens zelfs genoeg. Mensen die wegvallen. Ziektes. Ruzies. Heer, heel veel dingen die ons onrust kunnen geven. Verandering. Werk. Ik wil u bidden, Heer, dat ook wij die vrede van u mogen ervaren. Zo leggen we in afhankelijkheid ons leven ook in handen van u. En we willen u danken. Danken dat we kind van u mogen zijn. Zo bidden we ook voor de komende week. Ga met ons mee. Wijs ons de weg. Wees boven ons om ons te beschermen. En voor ons om onze weg te wijzen. Dat willen we bidden in Jezus' naam. Amen. We gaan ook een lied met elkaar zingen, een lied van dankbaarheid. En daarna, Rut, dan mag jij wel. Want ik had het lied, was ik nog even vergeten, dus die gaan we nog even met elkaar zingen. Het is ook een mooi lied. Wij hebben de verlossing. We zingen daarvan 3 coupletten.
Mooi om zo samen te zingen en zo'n prachtige dienst te beleven en met het avondmaal. Het delen gaat ook nog een beetje door, want we hebben een prachtige bos bloemen. Die wordt door Gerra gebracht naar zuster Nettie. Er is straks ook gelegenheid voor collecten via de telefoon of aan de deur. De eerste is voor de gemeente en de tweede is voor de Wereldvrouwengebedsdag. Ook een prachtig moment dat alle vrouwen over de wereld bij elkaar komen om te bidden. Nou, alle, maar wie er dan zijn. Om ook voor elkaar te bidden, want er is ook voor vrouwen nog veel te winnen in deze wereld. Hierachter in deze zaal is straks koffie en thee en mogelijkheid voor gesprek. En heeft u nu iets op uw hart aan verdriet of moeite of blijdschap of vreugde? We hebben net al van alles uitgesproken, maar er staan hier ook twee mensen bij de kaars om samen met u het aangezicht van de Heer te zoeken en samen te kunnen bidden. Dus mooi om dat zo ook te kunnen doen.
Gaan wij de dienst met elkaar afsluiten. Dat mogen we doen onder de zegen van onze Heer. Zullen we daarbij gaan staan? Het is geweldig dat je mag weten dat de Heer ons wil zegenen. En dat betekent dat we niet zonder Hem hoeven te gaan. Hij wenst ons het allerbeste toe. Het is toch geweldig als de Heer zelf je het allerbeste toewenst. We willen de zegenwoorden uitspreken, dan kom ik ook naar voren en zullen we dan hand in hand met elkaar ook bij reizen met elkander gaan zingen. De liefde van God onze Vader en de genade van Jezus Christus zijn Zoon en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij en blijven met ons allen, totdat Jezus weer terugkomt, als Hij klaar is met zijn plan met deze wereld. Amen.